Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is psalm... We zeggen schriftlezing Johannes 4 vers 1 tot en met 30. We noemen Johannes 4 vers 1 tot en met 30. En we zingen psalm 144 vers 2. Psalm 130 vers 2, 3 en 4. Psalm 50 vers 5 en 9 en psalm 52 vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 4 vers 1 tot en met 30 en we zingen psalm 144 vers 2, psalm 130 vers 2, 3 en 4, psalm 50 vers 5 en 9 en psalm 52 vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente willen met elkander zingen van de 144ste psalm. Tweede vers, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent, wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint, hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijk een schaduwe voorbij. Psalm 144, tweede vers.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk, Johannes 4, vers 1 tot en met 30, Johannes 4, vers 1 tot en met 30. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere ter rechterhand Gods, de almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, welke het stuk land, het welk Jacob zijn zoon gaf, Jozef gaf. En al daar was een fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, omdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader, Jacob, die ons den put gegeven heeft? En hij heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus zeide, antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal aan hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aanbeden, en gij lieden zegt dat het Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. Gij lieden, aanbid wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het, die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En ze gingen uit de stad en kwamen tot hem.
Aan de orde van behandeling, gemeente, is zondag 1, vraag en antwoord 2. We willen de gehele zondag met elkaar lezen. Zondag 1, vraag en antwoord 1, wat we de vorige keer hebben mogen overdenken. Wat is uw enige troost beiden in het leven, sterven, antwoord dat ik met lichaam en ziel, beiden het leven, sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij het allerheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Omdat geen deze troost zaliglijk leven sterven moog, 3 stukken ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Enige, eeuwige, 3 enige en volzalige God in de hemel. Aan de middag van deze uw dag brengt gij ons samen in dit uw bedehuis in Vriezeveen, waar de gemeente mag zijn opgekomen voor deze middagse kerkdienst. Voor de 2e maal op deze uw dag mag uw woord gepredikt worden. En dan mag dat vanmiddag zijn, heren, een leerdienst waar het troostboek uit Heidelberg voor ons verklaard mag worden. En Heere, wilt gegeven dat dan ook vanmiddag daar uw zegen mag worden ontvangen in het preken, in het luisteren. Wat zijn we van u afhankelijk, Heere, om de dingen te verstaan, om de dingen te doorgronden, dat de bazuinen helder geluid mag voortbrengen. Heere, wilt u dat geven? Maar boven alles ook schenken dat het woord dat gepredikt mag worden in de harten ingang zal mogen vinden. Dat het vrucht mag dragen, mag voortbrengen, dat het nederwaarts wortel mag dragen, mag voortbrengen en opwaarts vrucht mag geven van bekering en van geloof. En van geloof en van bekering, zoals uw woord het ook ons leert. Heere, wilt u geven dan, ook als wij vanmiddag mogen stilstaan bij die drie stukken van de Heidelberger en ook stil mogen staan bij de vraag waarom dat is en waartoe dat dient. Heere, dat wij daarvoor mogen worden ingewonnen, voor uw werk. Dat we vanmiddag mogen verstaan, Heer, hoe het gaat om uw eer. Dat uw eer op mag klimmen uit het stof. Maar dat we ook vanmiddag mogen bestaan, Heer, dat het gaat om, waar het gaat om uw eer ook, gaat om de weg der zaligheid, om het behoud van zondaren, van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen. En dan gaat het over drie stukken die gekend moeten worden, zoals we dat zeggen. Die geleerd moeten worden. En die op de leerschool van het geloof, op de leerschool van de Heilige Geest, door uzelf geleerd worden, door woord en door geest. Hoe groot onze zonde en ellende zijn. Hoe we daarvan verlost worden. Hoe we van zulke verlossing u dankbaar zullen zijn. En Heere, dat zijn geen stations die gepasseerd toch worden. En die nooit meer terugkomen. Nee, in het leven van uw volk, van uw kerk, zal het steeds dieper geleerd worden, steeds meer verstaan worden. Heere, steeds meer ingeleid worden in eigen zonde en ellende. In die weg der zaligheid, in de persoon van de zaligmaker. In de verzoening met God drie-enig. Maar ook in het leven dat tot uw eer is. In het leven der dankbaarheid. In het leven waarin uw geboden worden onderhouden. In het leven waarin uw kerk mag bidden zonder ophouden. En u mag danken in alles. Heere, zoudt ge dan zo vanmiddag een ieder van ons willen leren hoe groot onze zonde en ellende zijn. Een ieder van ons willen leren hoe we daarvan verlost worden. En een ieder van ons willen leren hoe we voor zulke verlossing dankbaar zouden zijn. Ach Heere, wilt u doen uw naam ter eer. Wilt ge doen redenen nemend uit uzelf. Wilt ge doen, Heere, waar ge bij ons niets vindt, geen grond bij ons te vinden is, denkend aan uw trouw verbond. Wilt ge doen, Heere, naar het vrijmachtige van uw welbehagen. O, dan moet het zeggen, Heere, dan we moeten vrezen dat het woord gepredikt wordt. En dat er mensen zullen zijn die daar overheen leven, aan voorbij gaan, wat zal het erg zijn. Als het eens tegen ons moet getuigen in de dag der dagen. Als het eens tegen ons moet getuigen als we zullen staan voor uw rechterstoel. Maar dat dan waar mag zijn, Heer, wat we lezen in uw woord. Hoorders van het woord gemaakt te worden en daders van het woord te mogen worden. En dat nou door wederbarende genade. Door uw enkel ontferming. Heere, omdat gij het toch wilt. O, wilt dan betonen dat gij uw volk gewillig maakt. In de dag van uw heerkracht. Dat u onwederstandig werkt. Door woord en geest. Wil zo nog trekken vanuit de duisternis tot uw heerlijke wonderbaar licht. En wil zo nog, Heere, vertroosten wat op uw troost is wachtende. Wil zo nog versterken ook naar ontvangen na. En op die weg ter zaligheid brengen. Heere, gedenk ons zo in het spreken. Ook hem die uw woord moet bedienen, mag bedienen. O, geef hem alles wat nodig is. Leg hem de woorden in de mond. Geef hem de zaken in het hart te kennen. Heere, dat het mag zijn dat het overdachte woord voor de geest mag komen. Maar dat het ook mag zijn, Heer, overeenkomstig de wil des Heiligen Geestes. Dat het waar mag zijn, ik zal u de woorden in de mond leggen. Om de hemel te planten en de aarde te gronden en te zeggen tot Sion. Gij zijt mijn volk. Heren, wilt ge zo de rij doorgaan? Wilt ge zo, Heren, ieder van ons nog gedenken? Wilt ge zo ook gedenken, zij die thuis of later mee zullen luisteren en het ook hen doen ondervinden. Dat van tijd nog plaatsgebonden bent. Heren, gedenk zo. En ieder van ons, de rouwdragenden, Ook de rouwdragende familie Blankenstein, die de afgelopen week hebben moeten staan aan de rand van het graf om een oma ten grave te dragen, Heere, zoudt gij die familie willen gedenken, zoudt u ze alles willen geven, als daar een lege plaats gevallen is, als het gemis wordt ervaren, Heere, als daar de droefheid wordt ondervonden, ach, wilt u dan troosten, Heere, wilt u dan geven wat geen mens kan geven, dat is die ware troost, met uzelve door uw woord en geest. Gedenkt u ze, Heer, en wilt u ook de roepstem heiligen aan de harten. Want Heer, als we jong zijn, kunnen we menen dat voor ons nog een lange tijd zal duren. Maar voor u zijn we allen even oud. Heer, wilt u het ons leren dat uw kerk, Heer, wakend is aan de troon der genade. Omdat die dag van sterven of de dag ook van uw wederkomst niet onverwacht zal komen. Heere, wil dan zo bereid maken en bereiden voor de eeuwigheid. Gedenkt u hen dan zo, maar ook alle rouwdragen die korter of langer tijd geleden bij het graf hebben moeten staan van een man, een vrouw, vader of moeder, grootvader, grootmoeder, kind hebben moeten missen, kleinkind hebben moeten missen. Ach, Heere, gedenkt u toch waar die wonden zijn geslagen, waar misschien wel niet meer veel over gesproken wordt, maar waar in het hart over geschreid kan worden. Gedenkt u ze en sterkt u ze en helpt u ze nog. En ondersteunt u ze nog die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Heere, wilt u zo gedenken worden, ook zo van het ongeluk, maar ook het kleine ongeluk dat ook zo Jan van der Poel heeft meegemaakt, wilt u ook hem, ook als hij nu naar de dokterspost is en veel pijn heeft, ook nog gedenken en hem ook nog herstel geven. Heere, wilt u ieder van ons nog zegenen. Jong en oud, klein en groot. Heer, u kent allen. U weet van ieders weg. U weet van zorgen. U weet van vragen. O Heer, u weet ook van duisternis. Zoudt ge willen zegenen de ganse gemeente, ook die met ons meeluisteren, verbonden zijn door de kerktelefoon of anderszins. Heere, gedenk nog zo ons land en volk dat zo de zonde heeft verkozen boven het leven. Heere, wat ook op deze dag uw naam zo onteert en ontheiligt, in de winkelcentra, in de stadions, in de bioscopen, o Heere, zoveel dingen, zoveel plaatsen. En waar de uw huizen voorbij gegaan wordt. Ach Heere, doe niet naar de zonde van ons land en volk. En geef nog een naar het leven. Geef nog een revij. Geef nog een roepen tot u. Gedenk de regering, alle overheden, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Heere, gedenk koning en koningin, het hele Oranjehuis. Heere, wilt u ze zegenen. En ook tot zegen stellen van ons land en van ons volk. Heere, wilt u gedenken de ganse wereld in nood, die bloedt uit vele wonden, waar rampen zijn, waar gevaren zijn, waar honger is, waar dreiging is, waar oorlog is. Heere, wilt u geven dat tot u geroepen mag worden en dat tot u genaderd mag worden en dat uw reddende hand nog opgemerkt mag worden. Gedenk uw volk Israël, gedenk uw ganse kerk over het rond van deze aarde. Heere, maakt gij dat uw huis vol mag worden. Daar staat u toch zelf voor in. En uw koninkrijk in heerlijkheid zal mogen aanbreken. Want gij komt, u komt om de aarde te richten. De wereld met gerechtigheid. Heere, wilt u het geven. Gedenk zo dat er een volk op aarde mag zijn. Dat u mag verwachten. Dat het mag beleiden, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Uit genade vragen wij u dat om Jezus wil. Amen. Uw gaaf wordt ingezameld voor kerkvoogdij en diaconie van harte. In uw offervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gave. Geef u een weldadig hart ter inleiding op de prediking. Willen wij dan zingen, gemeente, van de 130ste psalm, vers 2, 3 en 4. Waar was het ware, ook de drie stukken van de catechismus ook bezingen. En de Heere geven dat we dat bindend mogen bezingen, dat het in ons hart waarheid mag zijn. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga de slaan. Ook vers 3, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde vers, hoopt op de Heere, gij vromen in Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, tweede, derde en vierde vers. Gemeente, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, het gaat vanmiddag over die 3 bekende stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. En nu zijn die 3 stukken geen doel in zichzelf. Nee, bij deze 3 stukken gaat het om 1 ding. En eigenlijk om 2 dingen. Om 1 ding in de eerste plaats, om de eer van God. Mag het u en jou daar al om te doen zijn. En mag het u en jou daar ook bij je vernieuwing steeds weer opnieuw om te doen worden. Om de eer van God. Alleen de Heere de eer. Al de eer. En in de tweede plaats, het behoud van mijn en van u en van jou onsterfelijke ziel. Mag het u daar ook om te doen zijn. Waar leeft u voor? Wat is uw verlangen? Calvijn zegt, de hele zaak van het geestelijk leven bestaat uit 2 dingen. Kennis van God en kennis van onszelf. En we zouden kunnen zeggen vanuit de catechismus, 2 zaken zijn belangrijk. Hoe komt God aan zijn eer? En hoe zal ik getroost mogen leven? Zalig mogen sterven? En dan zijn die 3 stukken... de zaken die gekend moeten worden, die geleerd worden. Door de Heere geleerd worden op de leerschool van het geloof. Op de leerschool van de Heilige Geest. Al Gods kinderen die zalig worden, kennen deze 3 stukken. En gemeente, daar komt nogal vaak wat tegen in. Met name dat eerste stuk. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Is dat nodig? Moet dat gepreekt worden? Wie in de Heer Jezus gelooft, wordt toch zalig? Dan hoeft het toch niet over de zonde te gaan en over de ellende te gaan? Hoeft toch niet allemaal een Paulusbekering te hebben? U hebt die gedachten misschien ook wel eens gehoord en misschien zelf wel eens gedacht. Gemeente, in elk geval mogen we er dit van zeggen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, want vaak wordt dan Paulus wel vergeleken met Timotheus, dat de gang van Timotheus veel liefelijker zou zijn gegaan. Er wordt ook wel eens gesproken over een evangelische bekering. Zoals bij Timotheus dan als een voorbeeld wordt gesteld die van jongs af aan de schriften heeft geweten. Maar als Paulus in 2 Korinthe 5 schrijft, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dan is die wij, Paulus en Timotheus. Beiden wisten van de schrik des Heren. En Johannes, de apostel der liefde, door de Heren geroepen van de vissersboot af, zo gezegd. Als je op Patmos is en de verhoogde Christus zich aan hem openbaart, dan ligt hij als dood aan zijn voeten neer. Het wordt ook wel eens zo gezegd, wat de een leert, u hoort dat wel, dat zeg ik dus niet, maar het wordt gezegd en daarom noem ik het ook maar. Wat de een van voren leert naar achteren, dat leert de andere van achteren naar voren. Ik heb zelf wel eens horen zeggen, in Jeruzalem heeft 12 poorten, het maakt niet uit door welke poort u de stad binnenkomt, als u maar binnenkomt. Is dat zo, jongeren en ouderen? Het maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt, is dat zo? Leert de Heer dat zo in zijn woord? Wat ook wel wordt gezegd, ik hoop die vragen later te beantwoorden. Wat ook wel wordt gezegd is, stuk van de ellende, dominee, 3 zondagen maar. stuk van de verlossing en van de dankbaarheid 27 respectievelijk 21 zondagen. Een mens moet maar niet, zo zegt men dan, te lang stilstaan bij zijn zonde en bij zijn ellende. En je moet het al helemaal niet als een chronologische volgorde zien. In de zin dat eerst het een wordt geleerd en daarna het ander wordt geleerd. En dan klinkt het nog wel als je mag geen voorwaarden opwerpen. Want als je spreekt over de noodzaak van het stuk van de ellende, dan maak je het evangelie voorwaardelijk. En ieder moet hartelijk worden uitgenodigd om tot Christus te gaan. Dat is op zichzelf waar, gemeente. Dat is op zichzelf waar. Maar kan daarmee het stuk van de ellende zo, als het ware, in de hoek gelegd worden? En kunnen we menen dat we daar wel overheen kunnen stappen? En dan toch zalig zullen worden? Een mens, zo hoor je dan ook wel, moet toch niet op zichzelf zien, moet op Christus zien. Hij moet maar niet al te zeer in zichzelf wroeten. Is dat alles werkelijk waar? Is dat naar de schrift? Als je deze geluiden hoort, moet ik altijd denken aan een ouderling. Ik was nog kandidaat. En ik had gepreekt. En aan het einde van die dienst zei die ouderling: daar moet nou een heel mens tussenuit. En dat mocht ik toen hartelijk beamen. Ja, daar moet nou een heel mens tussenuit. Een wereldse mens, een godsdienstige mens, een bekeerde mens. Daar moet een mens tussenuit. En dat predikt de Heere ons nou in zijn woord. En dan lees ik in het antwoord van vraag en antwoord 2. Vraag en antwoord 2 van zondag 1. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten dat je in deze troostzalig leven sterven moogt? 3 stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat is wat. Weet u dat? Weet jij dat? Bij alles wat u in uw leven mogelijk hebt meegemaakt, maar weet u hoe groot uw zonde en ellende zijn? Weet u het vandaag? Dat is wat hier staat. Weet ik dat? Hoe groot voor God en hoe groot naar de naaste toe mijn zonde en ellende zijn. In het ten andere wordt zelfs gesproken: al mijn zonden en ellende. En mag u weten, van al die zonden en ellende verlost te zijn. En mag u weten, want het hoort er evenzeer bij, dat uw God en hoe uw God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Gemeente, dat is wat. Van zonden en ellende verlost te worden. En dan moet ik niet alleen weten het getal van mijn zonden, dat ook. Al mijn zonden. David zegt op Psalm 51: mijn zonden zie ik me steeds voor ogen zweven. Nee, niet alleen wat ik heb gedaan en wat ik heb gedacht en wat ik. Nee, dat ik zelf zonde ben. Zonde ben. Niet zonden ben. Zonde ben. Tot in het diepst van mijn binnenste. Dat ik van mezelf verlost moet worden. Dat wie ik ben in het diepst van mijn bestaan, tot in de uithoeken, schuilhoeken van mijn hart, moet ik van mezelf verlost worden. En gemeente, staat er ook hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Er staat niet verlost ben. Er zijn mensen die menen dat aan deze zijde van het graf er bekeerde mensen zijn. Nou, dan hebt u het nooit begrepen. Op aarde zijn er geen bekeerde mensen. Als u iemand tegenkomt die tegen u zegt: ik ben bekeerd, dan weet u één ding. dat die persoon het niet is. Want de discipelen, ze moesten het uit de mond van de Heer Jezus horen. Later indien gij bekeerd zult zijn. En het was nadat de Heer Jezus had gezegd tegen Simon Petrus: zalig zijt gij, Simon Petrus. En Jeremia, de profeet des Heren, die van de moederschoot afgeheiligd is, die moest het bidden. Aan het einde van Klaagliederen 5. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Denk aan die oude man. En ze vroeg aan hem: bent u bekeerd? En hij was kort voor zijn sterven. En hij zei: in de hemel zal ik bekeerd zijn. Als het lichaam der zonde wordt afgelegd. Of als de Heer Jezus in heerlijkheid zal terugkomen. Ja. Dan is het werk der bekering door de Heer afgemaakt. Aan de zijde. En gemeente, kennen we dat nu. Dat uitzien. Steeds opnieuw. En ook wat hier nou achter staat. Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Dat hoort erbij. De dankbaarheid. Het leven der dankbaarheid. Het leven tot Gods eer. In het onderhouden van Gods geboden. In het bidden zonder ophouden. In het danken van de Heere in alles. Dat hoort erbij. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. U kunt met de rechtvaardigmaking niet sterven. Daar zal de heiligmaking bij moeten zijn. Daar zal het waarheid uit blijken dat het waar is in uw binnenste, in uw leven. Hoe komt het dat er zo weinig zekerheid is? Wel, het heeft alles te maken met het niet kennen of weinig kennen van deze drie stukken. Waar we aan voorbij leven en zo weinig echt gekend wordt. En gemeente, daarom moeten wij er hier over spreken, want daar mag het over gaan ook in de kerk. Dat Gods kinderen dat wonder mogen kennen. Dat wel. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonden weggedaan. Mag u daarvan zingen. Maar wel om het steeds weer opnieuw door de Heere geleerd te worden om dat te zingen. En mag dat voor u gelden, dat er een volk is tot zijn dienst en lof bereid. Maar dat wel steeds weer opnieuw tot zijn dienst en lof bereid gemaakt moet worden. Zo willen wij vanmiddag nadenken over deze vraag: hoe zal ik getroost zijn in leven en in sterven? Hoeveel stukken zijn er nodig te weten, omdat je in deze troostzalig leven sterven moogt? En dan horen in de eerste plaats van het hoe. Bij het stuk van de verlossing. In de tweede plaats van het hoe bij het stuk van de ontdekking. Het stuk van de ellende. Het hoe van het stuk van de verlossing. In derde plaats het hoe bij het stuk van de dankbaarheid. Hoe zal ik getroost zijn leven? Hoe zal ik getroost zijn in leven en sterven? In de eerste plaats het hoe van het stuk van de ellende. In de tweede plaats het hoe van het stuk van de verlossing. In de derde plaats het hoe van het stuk van de dankbaarheid. Eerst dan het eerste, het hoe bij het stuk van de ellende. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Is dat nou tot troost? Is dat nou tot zaligheid? Gemeente, waarom is die kennis van zonden en ellende noodzakelijk? Waarom moet dat geleerd worden? In het schatboek van Ursinus, u kent dat misschien wel. Ursinus is een van de opstellers van de catechisme samen met Olevianus. En het schatboek bevat aantekeningen die opgetekend zijn door leerlingen van Ursinus toen hij college gaf over de catechismes. En toen heeft Ursinus in dat schatboek van Ursinus, kunt u lezen, als het gaat over het waarom, het van de noodzaak van de kennis van zonde en ellende, dat u zin is als eerste noemt, opdat een begeerte opgewekt zal worden om verlost en getroost te worden. Daar is niemand begeerig naar het heil in de Heer. Daar is niemand begeerig naar de zaligheid in Christus Jezus. Er is niemand die God zoekt. Nee, die begeerte moet gewekt worden en die begeerte moet gewerkt worden. En het middel daartoe is de prediking van Gods wet. De weg daartoe is de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. U kunt het vergelijken met iemand die een kwaal heeft en naar de dokter moet gaan. Maar die niet naar de dokter gaat. U kunt iemand hebben met een pijnlijke knie en zijn omgeving zegt u moet geopereerd worden. En hij komt bij de dokter en de dokter zegt u moet geopereerd worden. Maar die man ziet over de operatie niet heen en denkt het gaat zo nog wel. Totdat de dag aanbreekt. Dat hij als het ware wel kruipend naar het ziekenhuis zou willen. Zoveel pijn. Nou zo is het nou ook met de ziel van een mens. Al weten wij met ons verstand dat er vergeving nodig is. Een mens zoekt de Heere niet. De Heer Jezus heeft wel gesproken over de vermoeiden en de belasten die tot hem moeten komen. Opdat hij ze rust zal geven, maar een vermoeide en belaste zielen zijn er niet van natuur. En iedereen spreekt wel over het hongeren en het dorsten naar de gerechtigheid dat de Heer ze zalig zal maken. Maar die honger en dorst naar de gerechtigheid is er niet van natuur. En Jesaja 55, daar klinkt het ook, al gij dorstigen, kom tot de wateren. Maar er is geen dorst in mijn hart en in u en jouw hart van natuur. Maar opdat nou die dorst gewekt gaat worden, moet de kwaal van onze ziel aan het licht gebracht worden. Moet de diagnose gesteld worden. Moet de mens aan zijn schuld en zonden ontdekt worden. Om de schrik des Heeren in te leven. En de toren van God te gevoelen. En het te gaan verstaan dat op een eeuwigheid aangaat. En het betaald moet worden. O, dat u ervan wakker komt. Dat het u nood wordt. Daar de angst der hel, zegt Psalm 116, mij alle troost deed missen. Was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan. In al mijn nood. Dat is de eerste reden. Waarom de wet gepreekt moet worden. Waarom de kennis van zonde en ellende noodzakelijk is. Het tweede, noemt Ursinus, is God geeft zijn weldaden uitsluitend op een ernstig en volhardend gebed. Dat is de weg van het woord. In de catechisme staat dat de Heere alleen zijn genade geeft aan hem die hem zonder ophouden. Alleen zijn genade zijn geest geeft aan hem die zonder ophouden hem daarom bidden. En daarvoor dank. En er zullen de mensen zijn, dat wordt vaak gezegd, dat het toch niet is om de offers die ik breng en de tranen die ik pleng. Dat is waar. Toch niet om mijn gebed. Dat is waar. Maar wel op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Gemeente, weet u. Als u verloren zult gaan, dan zult u ook verstaan waarom. En dan zal er één ding overblijven. U hebt niet gebeden, niet gesmeekt om het behoud van uw ziel. Niet gebeden, niet gesmeekt, zonder ophouden, om die verzoening met God drieënig. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot Hij ook ons genadig zij. Dat is de weg van het woord. Psalm 130, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al zijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wanneer wordt dat bidden geboren? Als de schuld in waarheid ontdekt wordt. Kijk, een mens kan wel eens indrukken hebben. En een paar dagen ernstig leven, de zonde uit hun leven proberen weg te doen. Mens kan wel eens indrukken hebben en op zijn knieën terechtkomen, maar over een week leeft u weer verder of over een jaar bent u het weer vergeten. Maar de ware zielsontdekking doet een bidden geboren worden zonder ophouden. Dan wordt het waar met Jacob, laat de Heer niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dat gebeurde bij Nineveh, waar de koning het uitriep dat het ganse volk zich tot de Heere zou wenden, de zonde zou breken en de naam van de Heere zou aanroepen. Dat predikte Joël, dat hij riep: wie weet, de Heere mocht zich wenden, scheurt uw harten niet uw kleden. Dat is wat de Heer Jezus ook heeft gesproken: bid en u zal gegeven worden. Dat vinden we op het Pinksterfeest. Als die prediking van Petrus als een tweesnijdend scherp zwaard door het hart van de zielen is gegaan van 3000 mannen. En dat de vraag wordt geboren, de nood van de ziel. Wat zullen we doen, mannenbroeders? En dat is geen voorwaarde, zoals er tegenwoordig wel wordt gezegd. Dat is voorwaardelijk. Nee, dat is geen voorwaarde. Maar dat is de weg waarin de Heer op zijn eigen eer aanwerkt. En waarin de Heer op het behoud van zondaarszielen aanwerkt. De geest der genade en der gebeden, waardoor de Heere komt te werken. Als de verhoogde Christus de zijne tot zich trekt, dan overtuigt hij ze van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan wordt er door die geest der genade en der gebeden een bidden en zoeken geboren. Denk maar aan die man die het riep: Heere Jezus, ontferm u mijner. Denk maar aan die moeder die voor haar dochter bij de Heer Jezus aanhield. Waar de Heere haar niet leek te verhoren. Ze bleef aanhouden. Denk aan die moordenaar aan het kruis. En dat gebed hangt zo nauw samen met het kennen van onze ellende. Ik las in een preek over dezezelfde vraag en antwoord. En daar werd de vraag gesteld: waarom is er zo weinig zekerheid? Omdat er zo weinig ook kennis is van onze nood en van onze ellende. En waarom is er zo weinig zekerheid? Omdat er ook zo weinig gebed is. De Heer Jezus heeft gezegd dat het zijn uitverkorenen zijn in die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en die vrouw die aanhield. Dat het zijn uitverkorenen zijn die dag en nacht tot hem bidden. Nog een reden waarom het stuk van de ellende zo noodzakelijk is. U ziet, het zegt: opdat wij verlost zijnde God oprecht dankbaar zullen zijn. Wie zijn nood niet ziet en nooit heeft gezien, die zal niet de ware dankbaarheid kennen. Als we altijd eten en drinken en overvloed hebben, dan bidden we er wel voor, dat behoort. Maar we bidden vaak gedachteloos en we danken gedachteloos. Maar als daar in gebieden waar werkelijk honger is, en als er onder ons zijn, dat zal misschien in het oosten van het land niet zo zijn, maar dat u misschien wel vanuit het westen kwam en dat er van uw voorgeslacht de oorlogswinter hebben meegemaakt, die hongertochten moesten leiden, wat moesten maken om voedsel te vinden, dat er gesmeekt is om aardappel, gesmeekt is om brood. Als het dan mag worden genuttigd, het een wonder is. En ook gemeten met gezondheid, en mens staat er niet bij stil, dankt er wel voor, moeten dankbaar zijn, zeggen we dan. Maar de echte dankbaarheid is in het hart zo vaak niet te vinden. Als een mens ziek geweest is, of ziek geworden is, dan gevoel je wat het is om ziek te zijn, om gezond te zijn. En al wordt een mens dan weer gezond, dan is het zo snel ook weer vergeten en wendt hij er weer aan. En zo is nou ook geestelijk. De kerk des Heren. Ze zullen de Heer eeuwig danken. Omdat ze niet vergeten zijn waar de Heer ze vond. En hoe de Heere ze vond. Niet vergeten zijn hun zondennood. Niet vergeten zijn die uren. Dat ze dachten dat het verloren was. Uren waar ze dachten dat er geen behoud zou zijn. En het een wonder werd. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. O, mag u daarvan weten, gemeente. Waar de Heer u vond. Hoe donker het was. Hoe op de verkeerde weg was. Als de Heer u eerder had opgeroepen om voor hem te verschijnen. Eeuwig verloren was, hebt u gezien hoe dicht u bij het eeuwig verderf was. Eens gereden maar. Hoe wonder het is dat u mag verwonderd moet zeggen, waarom was het nou op mij gemunt? Dan wordt het waar, vergeet ze niet, de schot die is u bewees. Noodzakelijkheid van de kennis van de ellende, ook tenslotte in de vierde plaats. Zegt u zien is omdat de mens geen geschikte hoorders zijn van het evangelie. Tenzij wij onze ellende recht kennen. En als de lijn niet alleen van u zien is, dat de lijn van de reformatoren geweest. Dat door de prediking van de wet, de prediking van het evangelie voorbereid moest worden. Ploegschaar van de wet door het hart moet gaan, opdat het zaad van het evangelie vrucht kan dragen. In een toebereide aarde zal vallen. En het klinkt nog wel eens het verwijt dat wetsprediking van de Heer Jezus afhoudt. Nee. Als het goed is, wordt de wet u gepreekt. Op het uitgedreven zult worden tot de Heer Jezus Christus. Wet spreken op zichzelf. Niet een doel in zichzelf. En er wordt wel eens gezegd, zondaren moeten meteen naar Christus worden doorverwezen. Is dat zo? Misschien zijn er ook wel jongeren die denken, moet het nou altijd zo zwaar? Kan ik niet toch ook geloven naar een kerk gaan, waar het evangelie alleen klinkt? Waar de Heer Jezus toch ook wordt gepreekt, waar toch ook het kruis klinkt? Waar alleen maar wordt opgeroepen tot geloof, dat je mag vertrouwen? En dat is toch, je zou zeggen, dat lijkt toch voor 60, 70%, 80% misschien wel. Op dezelfde boodschap. Maar dan denk ik aan twee voorbeelden uit de schrift. En ik hoop dat ik het niet vergeet. Dan denk ik aan dat zaad. Wat valt op een steenachtige aarde. En dan heeft de Heer Jezus gezegd. Het zijn degenen die het woord horen. En terstond met vreugde ontvangen. Als je aan de buitenkant ernaar zou kijken. Dan moet je zeggen dat lijkt echt te zijn. Daar lijkt vrucht te zijn. Die het woord horen. En de stomme vreugde ontvangen. Maar de Heer Jezus zegt maar, het heeft geen wortel. En is daarom maar voor een tijd. En als dagen van verdrukking of vervolging komen. Wordt het de stond geërgerd. Het heeft geen wortel. Als er verdrukking komt. Als er vervolging komt. Als er nood komt. Als het waar wordt in het leven, die achter mij wil komen, neem ze kruis op en volgen mij. O, niet zelden wordt de vuist opgeheven. En is het vrolijk christendom ten einde. En is er vijandschap tegen God die overblijft. En ik aan nog een voorbeeld. Aan die man die zijn huis bouwde op het zand. Hij bouwde toch maar een huis. Hij bereidde zich voor op de dingen die zouden komen. Hij was ernstig, wist van de eeuwigheid, maar het had geen grond. En de water kwam en het werd weggespoeld. Wetsprediking houdt niet van Christus af. In de volgende zondag zullen we het horen. Bij vraag en antwoord 4, wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdzoon. Er is niemand geweest die zo scherp de wet heeft gepreekt dan de Heer Jezus zelf. En we denken aan Johannes de Doper, die het ook heeft gepreekt. Niet alleen ziet het Lam Gods, Bekeert u, dat was het begin van zijn prediking. Bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Maar toen mocht hij het ook verkondigen. Ziet het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En we lazen van die Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus sprak met haar over het water des levens. Dat wie daarvan zou drinken, nimmer meer zou dorsten. En ze vroeg naar dat water. Maar de Heer Jezus gaf het haar niet terstond. De Heer Jezus die werkte niet over de schuld heen. Toen zij vroeg naar het water, begon hij te spreken over haar schuld. Over haar zonde. Over die mannen met wie ze omgang gehad had. Moest schuld worden. En toen ze wegging. En ze het vertelde in het dorp. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. De evangelist Johannes heeft het later gesproken. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig die ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Die we zeggen dat we niet gezondigd hebben. Zo maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Wetsprediking houdt niet van Christus af. Ik denk het voorbeeld van Driessen. Een eeuw geleden waar dominee Holland, geboren in Vriezenveen, stond 3 jaren heeft gepreekt. Zelf dominee als die ook later de razzia heeft meegemaakt in 1944 in Putten. En heeft daar 3 jaren gepreekt. En zijn voorganger predikte alleen maar de wet, zouden we zeggen. Heel sterk de wet. Toen kwam dominee Holland en die predikte wet en evangelie. En hij gebruikte dan het voorbeeld. Dat mensen, zei hij, als het ware tegen de poort waren aangepreekt. En hij zegt, de deur hoefde maar op een kier open te gaan. Christus die de deur was. En zo vielen er, ze vielen er allemaal naar binnen. 18 zielen. Die in 1 winter tot volle ruimte kwamen. En de mensen kwamen soms zelfs 2,5 uur lopen. En dat ze een trap tegen het raam zetten om van de buitenkant iets van het woord te horen. Gemeente, daarom die vraag. Kunt u daar nou antwoord op geven? Hoe groot uw zonde en ellende zijn. Niet alleen het getal van uw zonde. Maar hebt u al geleerd. Tot in het diepst van uw bestaan. Zondaar te zijn. En er staat ellende met zonder en in enkelvoud. Dan moet u niet alleen denken aan de gevolgen van de zonde. Moeite, smart en ziekte en verdriet. Nee, het gaat hier om het van God gescheiden zijn. Uitlandig betekent ellendig. Van God vervreemd. Het beeld van God dat we hadden. Verspeeld en geworden die we zijn, zonder kennis, zonder gerechtigheid, zonder heiligheid. Paulus schrijft in Efeze 5, gij waart eertijds duisternis. Kennis van ellende, dat is nog wat anders dan alleen maar berouw. Saul kende berouw, Kain kende berouw, Farao kende berouw. Judas kende berouw. Maar het was alleen maar een vrees om de straf. Een vrees voor de hel. Het was niet een droefheid naar God toe. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Weet u wie dat wel kende? Jesaja. Toen de Heer hem riep. En hij de Heere zag op zijn heilig en verheven troon. En de cherubim, de engelen, de serafim, de engelen het zongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, er is schaar. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. En Jesaja lag op zijn knieën. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. O, hoe moet God dan aan zijn eer komen? Hoe moet ik dan zalig worden? Is dat al de nood in uw leven geworden? Hoe komt God aan zijn eer? Hoe word ik zalig? Alle andere vragen verbleekt, alle andere zorgen wegvielen. Al zou u de ganse wereld hebben, al zou het al uw begeerte in vervulling gaan, dat u de schade drek leert acht, dat u de dood op leert schrijven. Eén ding dat ik hem ken, één ding dat ik met God verzoend word, één ding boven alles, dat God verheerlijkt wordt. Je is het waar als kind dat je speelt, je gedachten ernaar uitgaan, maak de Heer toebehoren. Als je naar de verjaardag moet, als het ware daar zit, met in het achterhoofd die ene vraag, zal ik God leren kennen? Als u gaat slapen, dat u uw knieën buigt en de Heere vraagt of hij u genadig zijn. Als u op het werk bent, de gedachten wel eens naar uitgaan. En daar in de stilte een gebed klinkt tot de Heere. O God, wees mij zondaar genadig. En gemeente, als dan de wet u wordt gepreekt, uit liefde, ter ere van God en tot behoud van uw ziel, daarin niemand verloren behoeft te gaan. Niemand verloren behoeft te gaan. Zult u dat niet vergeten, maar verloren zal gaan door eigen schuld. En dan gaan we naar het tweede punt toe. Het hoe van de verlossing. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Niet alleen van mijn boze gedachten. Van mijn boze woorden. Van mijn boze werken. Nee, van mezelf. Want de zonde die hoeft niet van buiten naar me toe te komen. Nee, die komt uit mezelf voort. Ik doe niet alleen zonde. Ik ben zonde. Verlost te worden van wie ik ben. En daarover ging het ook in zondag 1. Vraag antwoord 1. Dat ik met lichaam en ziel bij het leven sterven niet mijn. Maar mijns getrouwen zalig maken is Jezus Christus eigen ben. Dan moet ik van mezelf verlost worden. En dat kan alleen. Als ik de zijne word. Zijn eigendom word. We zouden zeggen met huid en haar. Met hoofd en hart. Moet ik het eigendom des Heren worden. Als ik hem mag worden ingelijfd. Hij die het hoofd van het lichaam van zijn kerk is. Dat was de troost van Paulus. Het zij dat we leven. Het zij dat wij sterven zijn des Heren. Toen Paulus nog Saulus was. Was hij van zichzelf. Maar toen hij daar lag. Aan de voeten van de Heren wist hij. Dat de Heere koning over zijn leven moest worden. Dat hij zijn ganse leven moest verliezen. En dat mag hij later nou voor hem een troost worden. Als hij genade mag vinden. Dat mag de troost worden waar hij van spreekt. Dat niets hem zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dan mag hij zeggen, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. En we moeten niet alleen van de zonden verlost worden, maar ook van de ellende. En denk dan niet, dan moeten we vanmiddag ook in alle eerlijkheid zeggen, dat een kind des Heren verlost is van ziekte en verlost is van smart en verlost is, dat een kind van de Heren nooit een onvoldoende houdt. En dat een kind van de Heren nooit ontslagen kan worden. En nooit geen pijn en verdriet kan hebben. Die gevolgen van de zonde zijn er ook voor de vrijgekochten des Heren, die nog op de aarde zijn. Zij ondervinden de gevolgen aan de lijf. Hun weg is ook menigmaal een weg van beproeving. Ook menigmaal een weg van verdrukking. Waarin ze het moeten oefenen. Wat hier Jezus heeft gesproken. Die achter mij wil komen, nemen zijn kruis op en volgen mij. Een verdrukking, zegt Paulus, van 10 dagen. Waarvan de dichter ook wist, die na kortstondig ongeneugd. Hij eindeloos verheugd. Maar die moeite, die zorgen En die verdrukkingen, die drijven hen ook uit tot de Heer. Ik las wel eens ergens dat iemand zei, de mens wil uit de druk. Maar de druk is zijn geluk. U zegt, ik zou wat minder druk willen. Begrijp het. En toch zal de kerk het beleiden. De druk is zijn geluk. Alle moeite, alles medewerken. Alle moeite, alle verdriet. Alle onverhoorde gebeden. Dominee F. Bakker, niet hervormd, ook is geformeerd, was hij. Op zijn 45ste gestorven, het boek Gebedsgestel, u kent dat wel. En die schrijft, en ik hoop dat u anders dat boekje zult lezen, Gebedsgesteld van dominee F. Bakker. De man is maar 8 jaar predikant geweest. En hij zegt, in de onverhoorde gebeden ligt meer zegen dikwijls dan in de verhoorde gebeden. In de onverhoorde gebeden ligt menigmaal meer zegen dan in de verhoorde gebeden, weet u ervan. O, als de Heer alles zou doen komen wat een mens wil, zou niet goed gaan. Maar al die wegen van kruisen, al die wegen van moeite en al die wegen van smart. O, als het mag verbinden aan hem die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. O, dan mag het wel eens zo zoet zijn. Aan de voet des Heer te mogen verkeren. Hier staat dus niet bij de verlossing van ellende van alle moeite mee. Verlost van de ellende, wat ellende werkelijk is. En dat is het van God gescheiden zijn. Ellende komt van uitlandig. Door de zonde zijn we buiten de gemeenschap met God gekomen. En wat is nou die verlossing? Dat die gemeenschap in Christus met God drie enige hersteld mag worden. Dat ook het beeld van God in mijn leven hersteld mag worden. En dat is nog maar ten dele. Want een mens blijft twee mens. Daarom staan er ook die woorden verlost worden. Niet verlost ben. Het is nog maar een beginsel. Het zal eens volmaakt zijn. En wat is die verlossing van de ellende ten diepste? Dat ik Christus eigendom mag worden. Naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Ook dat lichaam, dat stof wordt. Door hem gekocht. Zijn eigendom. Ook dat lichaam dat na het sterven aan het graf moet worden toevertrouwd. Toch gekocht door zijn bloed. En toch eens in heerlijkheid opgewekt. Gemeente, deze kennis van het tweede stuk is zo noodzakelijk. Mag u ervan weten. Is de Heere uw deel? Mag u het eigendom van de Heer zijn? Niet meer van mezelf, maar van een ander. En waarom is deze kennis zo noodzakelijk? Om werkelijk getroost te zijn. En om werkelijk gelukzalig te leven. En om werkelijk gelukzalig te sterven. Eusebius noemt in zijn schatboek 4 redenen waarom de kennis van de verlossing noodzakelijk is. En het eerste wat hij noemt is, opdat we niet tot wanhoop zouden vervallen. Waarom is de kennis van de verlossing noodzakelijk? Opdat u niet tot wanhoop zoudt vervallen. In dagen van ziekte. In dagen van beproeving. Dat u het mag. Met zijn mag nabeleiden. Nu reis ik getroost. Onder het heilige kruis. Waarom? Omdat ik hem mag toebehoren. Naar ziel en lichaam. Niet te wanhoop. Als het lichaam wordt afgebroken. Door ziekte of ouderdom. Toch van hem. Zelfs mijn lichaam, thans afgekloofd, zet Job. Zelfs mijn lichaam, maar ook mijn ziel. Niet behoefte wanhopen bij alles wat u kan wedervaren. Niet behoeft te wanhopen. Als u uw geliefde naar het graf moet brengen. En de kist ziet zakken. Ook het lichaam. Het eigendom des Heren. En de ziel verlost. Niet behoeft te wanhopen. Hoe groot uw smart ook is. Als u naar de begrafenis van een geliefde thuis komt. Waar het geweten mag worden. De Heere denkt aan mij. En de Heere weet van mij. En de Heer is mij nabij. Want ik ben de zijne. Niet te wanhopen in dagen als u met mensen omvalt. Want u valt met mensen om. En niet te wanhopen als u bedenkt dat u eens voor God moet verschijnen. Zegt Job, ik weet mijn losse leeft. Ik zal hem zien en geen vreemde. Zegt de dichter, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Tweede wat hij noemt is, opdat wij deze verlossing door een waar geloof zouden ontvangen. Die troost moet ontvangen worden. En hoe wordt ze ontvangen? Door een waar geloof. Om erin te mogen delen. En dan mag het echt waar worden. Vrees niet, want ik ben met u. Zij niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Kerk die uit die troost mag leven. Mag het Paulus nazeggen. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Je mag het ook weten. De Heere zal het voor mij voleinden. En waartoe bewijst de Heer die troost? Dat is het laatste wat Ursinus noemt. Opdat we de Heere dankbaarheid zouden bewijzen. Gemeente, mag u deze troost kennen. Tot deze troost wil de Heere de zijne leiden. De Heer Jezus zegt zelf, dit is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Nu al. Voor de kerk des Heeren, dat ze u kennen. Enige waarachtige God. Jezus Christus die gij gezonden hebt. Paulus mocht het preken, iedereen die in hem gelooft. Zal vergeving der zonde ontvangen door zijn naam. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Gemeente, dat woordje hoe. Daar moeten we ook een streep onder zetten. Dat is geen eigen werk. Bij alle andere godsdiensten moeten mensen eigen heil bewerken. Maar de Bijbel leert ons dat de verlossing ligt. In de persoon en het werk van de middelaar Jezus Christus. Zaligheid ligt in hem. En iedereen die zijn naam zal aanroepen, zal zalig worden. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En is de Heer Jezus niet alleen die zalig maken, die het heil heeft verworven, dat is al zo groot. Dat hij kwam om die wet te vervullen die u, jij en ik hebben overtreden. Dat hij kwam om aan die wet te sterven. Dat hij geen zonde heeft gekend, maar tot zonde is gemaakt. Dat hij de dood is ingegaan voor zijn kerk en alles heeft volbracht. Dat hij aan het eisende recht van zijn vader heeft voldaan. En dat hij heeft verworven de gerechtigheid, de vergeving van zonde, de zaligheid, het eeuwige leven. Dat is al zo groot. Maar hij is niet alleen de middelaar van verdienst. Hij is het ook van toepassing. Hij heeft de levendmakende geest verworven. Om die gaven tot de mensen troost aan de mensen uit te delen. Om de zondaren tot zich te trekken. En zichzelf aan hen te openbaren. En daar moet het nou heen in uw leven. Daar moet het nou heen in jouw leven. De apostel zegt, benaarstucht u. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Jesaja mocht dat weten. Kool werd hem gelegd op de lippen. En het klonk uit schere mond. Uw misdaad is geweken. Uw schuld is verzoend. Kolbrugge zegt in een preek over zondag 1. Hij wil genadig zijn. Hij wil de zonden uitdelgen. Hij wil reinigen en wassen. Waarvan wil hij reinigen en wassen? Van uw overtreding. Van uw zonde. Hij geeft het schild. Hij geeft het woord. Hij geeft het gebed aan u. De ganse schuld ligt open voor u. En de verklager staat daar en hij eist. Maar daar geeft God het schild, het woord, het gebed. Om met de schuld voor ogen bij God aan te houden. Zal hij verhoren? Ja. Daartoe gaf hij het gebed, het woord, het schild om te verhoren. Om door te helpen, om te behouden en te beschutten. En wat verderop in die preek zegt hij, iedere christen weet zeer goed dat Jezus een volkomen zaligmaker is. Maar gij moet het weten voor uzelf. Want u kunt in uw nood antwoorden, ik weet wel wie mij alleen helpen kan. Maar ik weet niet of hij mij genade is, of hij mij helpen zal, of hij voor mij bestaat. Daarom moet de Geest Gods komen. Opdat hij door het evangelie u, in uw hart, Christus openbaart. Zodat gij hem hebt. En als gij hem hebt, dan hebt gij de verlossing in hem. Dat is dus het geheim, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Dat tussen u en de zonde, de Heer Jezus inkomt. En als de Heer Jezus naar u toegekeerd is, dan zijn uw zonden achter zijn rug. Dan staat hij tussen u en de toren, de verdoemenis, de nood, de dood in. Als u hem hebt, dan hebt u de verlossing. Eerst de persoon en dan de verlossing. Gemeente, mag u hem hebben. Daar komt het op aan. Dat u de Heer aanloopt als een waterstroom. Hij wil de landen Israëls verbeden worden. Die hem heeft, heeft het leven. Die mij vindt, vindt het leven. Trekt een welgevallen van de Heer. Indien hij vertoeft, verbijt hem gewis. Hij zal komen. Niet verlost ben, staat er. Maar verlost worden. Aan de ene kant verlost ben. Want welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, daar kunt u nooit meer uitvallen. Wie de zonden zijn vergeven, zijn ze vergeven. O, dat is een eeuwig wonder. En dat de Heer ze nooit meer zal gedenken. Wij dan gerechtvaardigd hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En aan de andere kant, toch nog waar wat Paulus zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Toch nog die oude mens, toch nog dat vlees. Daarom die dagelijkse verlossing nodig, die dagelijkse bekering nodig. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Drie stations zouden we zeggen, maar ze worden niet gepasseerd waarbij de één vergeten wordt. Nee, ze worden steeds weer opnieuw geleerd en steeds weer opnieuw verstaan. Gemeente, ik heb nog een paar woorden te zeggen over het derde stuk, maar misschien voor de aandacht dat we dan een psalmvers zullen zingen, 50 vers 5 en 9.
Thank you.
derde, hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Ah, gemeente, hoef geen snoepje te nemen, want het einde is nabij van de preek. Let erop, gemeente, dat is geen bijkomstigheid. Stuk van de dankbaarheid. Kan er vanmiddag op lijken. Maar weinig tijd voor het derde stuk over. Maar in de catechismus inderdaad heeft dat een groot aantal zonden die het in beslag neemt. En waarom is dat geen bijkomstigheid? Wel, daaruit blijkt nu de vrucht. Daartoe wil de Heere een mens verlossen en een mens zalig maken. En daarin gaat het niet in de eerste plaats om uw behoud en om mijn behoud. Maar dat God erin verheerlijkt wordt. Dat de Heere erin de eer zal ontvangen. God moet de eer ontvangen. En hij wil dat er een volk zal zijn dat zijn lof en dienst bereidt. En u zal het aan deze zijde van het graf maar ten dele zijn. Maar de eeuwigheid zal er te kort voor zijn. Om dan eeuwig de Heere te mogen dienen. Eeuwig de Heere te mogen loven en te prijzen. Maar dat zal aan deze zijde van het graf al mogen beginnen. Dat het gevonden mag worden, dat de Heere gediend mag worden. En gemeente, wat is dat nodig om getroost te leven, om zalig te sterven? Want eens in de dag van het oordeel zal aan die vruchten, op grond van die vruchten zal het oordeel ook geveld worden. Denk maar aan wat de Heer Jezus zegt. Dat er zullen staan voor zijn rechterstoel. Dat de een zal zeggen, ik was hongerig en u hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt, u hebt mij bekleed. Maar dat de Heer ook zal zeggen tegen anderen. Ik was hongerig en u gaf mij niet te eten. En naakt, u hebt mij niet bekleed. Oh, al zouden wij alles in ons leven kunnen overhandigen. Van Heere, dat is toch door mij gekend. Maar die vrucht wordt niet gevonden in uw leven. Dan zult u niet ingaan. Aan de vruchten kent men de boom. En op grond van die vrucht zal in de dag der dagen het oordeel geschieden. Aan die vrucht zal blijken de waarheid van het werk des Heeren in uw leven. Aan de heiligmaking, uit de heiligmaking, blijkt de rechtvaardigmaking. En als we spreken over rechtvaardigmaking, de heiligmaking wordt niet gevonden. Is het niet waar in ons leven? Daaruit zal blijken. En gemeente, mag het ook zijn uit die vruchten, zegt de catechismus, dat daaruit de gelovige verzekerd mag worden. Dat uit die vrucht het hart getroost mag worden. Gezien mag worden. Dat het leven is uit hem. Want die in mij blijft. En ik in hem. Die draagt veel vrucht, zegt de Heer. Ja, dan zijn er de vruchten die uit hem voortkomen. Vanuit het ingeplant zijn in hem. Dat er vruchten mogen komen. Dat de Heer zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hen tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Dan wordt het waar. Dat de Heer Jezus door zijn Vader geschonken is tot rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking en volkomen verlossing. Dan maakt de Heer zijn volk tot zijn lof en dienst bereid. Dan gaan we de Heer eren. Dan krijg ik zijn wet lief. O, lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Om die te doen uit dankbaarheid. O, dat is geen zwaar leven. Nee, dat is een liefdedienst. Die nog nooit iemand verdriet heeft gegeven. U ziet, is dat in zijn schatboek. Waarom die kennis der dankbaarheid zo noodzakelijk? Twee redenen. In de eerste plaats. Om God te behagen. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde het ijver brandt. In de tweede plaats. Omdat ons geloof en onze troost. Door de dankbaarheid versterkt zouden mogen worden. En we zouden er ook iets aan toe kunnen voegen. Dat ook anderen door onze godzalige levenswandel. Voor de dienst des Heren gewonnen mogen worden. Jaloers gemaakt mogen worden. De Heren wil het. Hij wordt erin verheerlijkt. En dan mag hij in de zijn weer terugvinden, dat beeld van hem. Kennis, gerechtigheid, heiligheid, al is het dan nog met zoveel onvolmaaktheid bedekt. Vanwege die oude mens. Maar toch profeet, priester en koning. Dan mag Jesaja zeggen, Heere, zend mij. O, om zo de Heere te willen dienen, die man uit Jericho. Die verhoring heeft gevonden, op zijn gebed weer ziende mag worden. We lezen dat hij de Heer Jezus volgde. God verheerlijkende. En allen die het zagen, God de lof gaven. Van zijn geest lezen wij dat hij de helft van zijn armen, goederen aan de armen gaf, en wat hij door bedrog had verkregen, vierdubbel teruggaf. En die dankbaarheid wordt alleen maar groter. Als ik naar ontvangen genade ga zien, hoe ontrouw ik nog menigmaal ben. Maar hoe getrouw de Heere dan is, indien wij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hij is die bron van alle goed. Daar blijkt ook die eeuwige verkiezende liefde uit. Gemeente, we gaan eindigen. Was uw enige troost en leven en sterren. Mag u en jij het eigendom des Heren zijn. Dan bent u getroost. Dan bent u zalig. Dan moet u ook weer steeds opnieuw leren die drie stukken. Elke dag ten diepste. Elke dag. Tot de dag dat niet meer geleerd hoeft te worden. Omdat het dan mag zijn. Ik zal hem zien. En geen vrede. Hoe groot uw zonden en ellende zijn. Hoe daarvan verlost worden. Hoe de Heer daarvoor dankbaar zal zijn. De Heer wil die zaken. Christus. Wel als die hoogste profeet en leraar. U en jou en mij die zaken leren. Door zijn woord en geest. God ter ere. Onze zielen tot zaligheid. Opdat er een volk mag zijn. Dat eeuwig zal mogen zingen. Van Gods goede tierij. Zult u daarbij behoren. En jij. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heer, heb dank voor uw woord op deze dag. Wil het zegen aan onze zielen. Vergeef het onze. Zegen het uwe. Uit genade. Ga met ons de week die voor ons ligt. En geef ons alles wat we van nodig hebben. Voor tijd en eeuwigheid, ziel en lichaam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52 vers 7 is de slotpsalm. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u zijn vrede. Amen.